Dit is een NH Radio podcast.
NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Leidt huilen tot opluchting. Soms, maar vaak ook niet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. In deze aflevering heb ik een gast met wie ik praat over verdriet, rouw, depressie en huilen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastkanalen. En mijn gast heeft zich gespecialiseerd in de sociale functie van tranen, waardoor hij bekend staat als 's werelds enige huilprofessor. Hij is emeritus hoogleraar emoties en welbevinden en was verbonden aan het departement medische en klinische psychologie van Tilburg University. En hij schreef het boek De emotionele mens, waarom onze emoties bepalen wie we zijn. En dat verscheen in 2021. Ad Vingerhoed, welkom.
Fijn om hier te zijn, dankjewel.
Je staat, zei ik al, bekend als de huilprofessor. Hoe ben je aan die geuzennaam gekomen?
Nou ja, dat zal wel te maken hebben natuurlijk met mijn fascinatie en uitgebreid onderzoek naar huilen.
Ja, ik ben ervan overtuigd.
Het was in de jaren 90 toen ik was net gepromoveerd op het onderwerp stress en ik raakte betrokken bij een groot internationaal onderzoek over emoties. En toen was ik op een feestje en iemand die vroeg me, zei van, Ad, jij moet dat weten. Ik lees overal dat huilen gezond is en dat het oplucht. Maar is dat echt zo? Ik geloof dat niet. En ik vond dat wel een interessante vraag. Ik zei van, nou, ik zal dat wel eens opzoeken in de wetenschappelijke literatuur.
Hoe stond je er toen zelf in als mens?
Ja, ik had daar nooit bij stilgestaan, nooit over nagedacht. Nee. En toen kon ik niks vinden. En ik vertelde dat zo tegen een collega. Toen werkte ik op de VU in Amsterdam. En een paar studenten die waren op zoek naar een onderwerp voor hun onderzoek wat ze moesten doen. En die hoorden dat. Ze zeiden van, nou, dan zijn wij toch de eerste die dat gaan doen. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En daarna had ik nog een eigen indringende huilervaring. En dat heeft me allemaal ertoe gebracht. Ik denk van, nou ga ik dat eens gewoon gedegen en groots aanpakken. En ik vond het ook zo fascinerend. En het leuke vooral was dat dat er eigenlijk nog bijna niks over bekend was. Dat pionieren, vond ik zo verschrikkelijk leuk.
Ja, dat begrijp ik wel. Wat was jouw eigen ervaring dan?
Nou, ik zat naar een film te kijken. Ik had gewoon gewerkt, was thuis. Zit wat te zappen, kwam op een film. Het was het ware verhaal van een meisje, Amerikaanse film. Een meisje had kanker, een tiener. En die moest naar het ziekenhuis. En haar vader mocht van zijn werkgever haar niet bezoeken. Dan zou hij ontslagen worden, tenminste onder werktijd. Nou, dat vond dat kind belachelijk. Zei, er moet verandering in komen. Daar. En toen was er zo'n Make Me a Wish-programma. En zij zei van, ik wil met de president hierover hebben. En dat hebben ze geregeld. Dus je ziet in die film zie je de scène dat Bill Clinton, die speelt zichzelf, dat die haar ontvangt in zijn Oval Office. En dan zegt hij zoiets van, dit is het beroemde Oval Office en hier heb ik heel veel belangrijke en beroemde mensen uit de hele wereld ontvangen. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij.
Wauw. Ja.
God, en op dat moment begin ik toch.
Brak je?
Nou, dat was. Ik denk, wat overkomt me nou? Ja. Wat was dat gebeurd dan? Hier?
Ja.
Had ik nooit verwacht.
Nee.
En wat ik ook zo fascinerend vond, was wel dat. Ja, ik denk, Ik had altijd het idee van, je beredeneert iets, een situatie, en dat leidt tot een emotie. Maar ik had hier het idee dat het de andere kant op ging. Ja. Dan dat mijn onderbuik, dat die mij moest informeren van, kijk eens, dit is iets dat grijpt jou ontzettend aan.
Ja.
Dat vond ik zo fascinerend. Ja. Nou goed, en daarna las ik het boek van Darwin over The Expression of Emotions in Man and Animal. En daarin beweert Darwin dat dus emoties heel belangrijk voor ons zijn. Maar tegelijkertijd zei hij, maar emotionele tranen die dienen geen enkel doel.
Is dat huilen?
Dat was voor mij natuurlijk als wetenschapper wel een mooie stimulans om nou eens aan te tonen dat Darwin het in ieder geval in dat opzicht niet bij het rechte eind had.
En dat is gelukt.
Ja, dat denk ik
kunnen
wel.
Bewijzen. Ja. Het boek De Emotionele Mens met als subtitel Waarom onze emoties bepalen wie we zijn, geeft aan dat je emotiedeskundige bent. Ergens begin van het boek benoem je het een beetje ook zo. Zou je jezelf, als ik de vraag even bij jou mag neerleggen, een emotioneel mens kunnen noemen?
Ja, ik ben wel een emotioneel mens, ja.
En wat bedoel je dan?
Dat er veel is in de wereld wat er gebeurt dat me raakt.
Ja.
En ik vind dat ook belangrijk. Ik vind dat ook... daar let je dan toch een beetje op. Hè? Bij je kinderen natuurlijk vooral. In je eigen omgeving. Maar ja, ook in bredere zin.
Ja.
En dan vaak wordt boosheid vooral gezien. Hè? Als emoties. Hè? Maar het brede scala van emoties. Met name ook ontroering. Ontroering en walging. En dan walgen niet alleen van fysieke zaken, maar ook van het gedrag van anderen.
Oh ja.
Daar zit mogelijk de basis ook van ons morele functioneren. Ik vind dat erg belangrijk.
Ja, het boek telt 13 hoofdstukken. En daar wordt heel duidelijk in gemaakt wat emoties eigenlijk zijn. Je begint in hoofdstuk 1 daar ook over te vertellen. Je hebt het over personen, groepen, culturen. Maar dan begint het eigenlijk hoofdstuk voor hoofdstuk met de verschillende emoties die je benoemt. Empathie, angst en vrees zitten erbij. Boosheid, die je net al even noemde. Spijt, berouw, schuld en schaamte. Liefde en verliefdheid, een heel mooi onderwerp. Jaloezie, afgunst, leedvermaak. Verdriet, rouw en depressie, daar wil ik dan eigenlijk wel in deze uitzending wat dieper op ingaan. Heimwee, nostalgie, walging. Het was voor mij alsof ik alles al wist wat ik las, maar het werd verklaard. En is huilen, dat is geen emotie, hè? Dat is een uiting van een emotie. En hoort niet alleen bij verdriet.
Nee, zeker niet. Dat is wel een beetje een van de misvattingen over huilen. We associëren het eigenlijk bijna steeds met verdriet.
Ja.
Maar als je het goed analyseert, dan kom je erachter in feite dat het gaat om gevoel van machteloosheid. Dat de kern is.
Ja.
En natuurlijk, vaak als je verdrietig bent, dan voel je je ook machteloos. Maar je kunt... Met name bij vrouwen zie je dat wel. Die ervaren ook wel in conflicten een machteloze woede. En je kunt je ook voorstellen... Kijk, normaal als we angstig zijn... dan krijg je de vecht- of vluchtreactie. Die kent iedereen wel. Hè? Maar je hebt ook wel een situatie dat vechten of vluchten niet mogelijk is. Dus dat je ook een koppeling krijgt van angst en machteloosheid. En ook dan ga je huilen. Hè?
Ja.
Het is ook een sterk signaal naar anderen toe van...
Je
moet je helpen, ik heb je nodig. En dat drukt ook in feite weer uit dat het gaat om machteloosheid. Hè?
Ja. Psycholoog Ad Vingerhoets is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Zijn werk omvat meer dan 300 artikelen, heeft meegewerkt aan 18 boeken. En zijn boek De Emotionele Mens, Waarom onze emoties bepalen wie we zijn, verscheen in 2021. Ad is emeritus hoogleraar emoties en welbevinden, was verbonden aan het departement medische en klinische psychologie van Tilburg University. Hij heeft zich in zijn onderzoekswerk vooral gericht op stress en emotie in relatie tot gezondheid. En hij staat bekend als 's werelds enige huilprofessor. Ad Vingerhoets, mijn gast in Waarheen Waarvoor. Je schrijft dat huilen van verdriet een uitingsvorm is van de emotionele software waarmee de mens is toegerust. En je schrijft ook dat emoties essentieel zijn voor ons functioneren. Je moet toch even weten, wat is dan een emotie en wat als je ze niet hebt?
Ik maak de vergelijking in feite met lichamelijke gevoelens. Als honger, vermoeidheid, dorst. Kijk, wat doen die gevoelens? Die prioriteren een bepaald gedrag. He, van als we honger hebben,
eten.
Dan eten we. Oh ja. Als we dorst hebben, dan drinken we. Als we vermoeid hebben, zijn, dan rusten we. En dat is buitengewoon belangrijk voor ons lichamelijk functioneren. En we hoeven er niet over na te denken. Dat is ook belangrijk. Het kost ons geen enkele denkkracht. We kunnen gewoon goed blijven functioneren met anderen. Nou, eigenlijk geldt dat voor emoties ook. Alleen zijn die niet, die gaan dus ook gedrag prioriteren. Alleen gaat het dan niet om je het belang voor je lichamelijk functioneren, maar voor je psychologisch en sociaal en morele functioneren. Als je angstig bent, dan is het gedrag vermijding of wegwezen. Om je zo in veiligheid te stellen. Als je een misstap hebt begaan en je voelt je schuldig, dan is het gedrag proberen het weer goed te maken. Allerlei dingen doen om het goed te maken. Het resultaat is, je mag er weer bij horen. Hetzelfde min of meer als je je schaamt. Ook dat is een sterk signaal naar anderen toe van, zeker ook als dat met blozen gepaard gaat. Mm-hmm. Ja, de persoon die beseft dat hij een misstap heeft gedaan. En door dat blozen en zo geef je aan anderen de ruimte om meer vergevingsgezind te zijn. En te zeggen van oké, ik vergeef het en zand erover, je mag er weer bij hoor. Zo gaat dat in feite met al die emoties. Dus je kunt in feite gevoelens, zowel lichamelijke gevoelens als emoties kun je analyseren als je daar zegt van gevoel, gedrag en wat is het uiteindelijke resultaat. En op die manier kun je heel goed begrijpen hoe belangrijk dat die emoties zijn. Maar het vervelende is dat mensen die denken heel vaak over zeer heftige emoties en vaak zelfs pathologische vormen. Die bepalen vooral het beeld van emoties en daardoor hebben die emoties, voor mijn gevoel, ten onrechte dus een negatieve reputatie.
Wat is dan
dus,
in dit geval pathologisch?
Nou ja, dat het niet binnen het normale is en dat ze ontspoorden. En dan krijg je dat, dan werkt dat niet meer. Hè. Dat is, kijk, pijn is ook een belangrijk signaal. Acute pijn, hè, want het zorgt ervoor van als je je enkel bezeerd hebt, dat je die enkel ontziet of zo. En je kijkt of dat er niet iets aan de hand is of zo. Dus belangrijk. Maar chronische pijn, dat is dan weer, daar speelt dat niet. Dat is van een andere orde.
Ja.
Vermoeidheid ook. Is een belangrijk signaal, hè, om te rusten. Maar ja, als je chronisch vermoeid bent, ja, dan praat je over iets heel anders.
Ja.
En dat geldt ook voor andere emoties.
Ja. Huilen van verdriet. De functie daarvan?
Bij huilen gaat het dus vooral om een signaal naar anderen, mm-hmm, van ik heb je nodig, je moet me helpen. Wat wij gedaan hebben is, we hebben foto's van huilende mensen en dan poetsen we de tranen digitaal weg. Dus we hebben precies dezelfde foto's, maar dan zonder de tranen.
Ja.
En als je dan aan de mensen vraagt van welke emotie hebben deze personen, dan weet ze het vaak niet.
Pijn zou ik misschien denken?
Of? Nou, maar vragen we, is de verbazing of soms ook nog zelfs al bijna positieve emoties. En dan zet je die tranen bij, laat je oorspronkelijke foto's zien met tranen. Nou, dan zien ze meteen. Het is een vreselijk krachtig signaal, een traan. En we hebben ook onderzoek gedaan, dat was op zich wel grappig, wereldwijd onderzoek in 41 landen met 6000 proefstellen. En dan hadden we dus weer die foto's met tranen. En dan hadden we ook een verhaaltje bij. De ene keer lieten we foto's zien en dan zeiden we van de persoon op de foto, die heeft van zijn of haar partner te horen gekregen dat hij de relatie wil beëindigen. Dus een negatief scenario. Andere keer de persoon op de foto heeft net van zijn of haar partner te horen gekregen dat hij graag met haar wil trouwen.
Ja.
Dus positief. En de andere keer de persoon op de foto die is aan het uien snijden. En Dus dan had hij weer een variant van met tranen en zonder tranen. En dan in alle gevallen, zelfs in die uien snijvariant, gaven de proefpersonen aan, in geval als ze tranen zagen, dan waren ze meer bereid om die persoon te steunen en te helpen.
Ja, ja. Nodigt het ook uit om zelf te huilen? Is dat gebleken? Als je een foto ziet van iemand die huilt, raakt het iets van jezelf?
Ja, dat kan wel, maar dat is wel vooral. Ja, dan vaak moet je dan wel ook de context kennen en zo. Hè? Dus
ik zie dat vaak is bij begrip. Een overlijden, hè? Dat je bij mensen bent. Ja. En dan komen er andere mensen binnen en plotseling wordt er heel hard gehuild.
Ja, het is het fenomeen wat we noemen emotionele besmetting. Dat bestaat zeker. Ja. En dat ligt voor een deel dus weer dicht bij het concept empathie. Hè? Dus wij zijn in staat om mee te voelen met anderen. En ook vooral te begrijpen waarom anderen bepaalde emotie laten zien.
Je schrijft ook, de emotie verdriet mag gezien worden als de onvermijdelijke compagnon van liefde.
Ja.
Ja, want dat is het natuurlijk.
Ja. Ja. Als we niet aan iemand of iets gehecht zijn, dan zul je ook niet verdrietig zijn als je dat mist. Als je daarvan gescheiden wordt.
Ja. Nou, even over verlies en verdriet. Jouw vader, moeder en schoonouders leven niet meer. Hè? Jouw vader, heb je straks tegen mij verteld, was boer.
Ja.
Jij was eigenlijk de enige die ging studeren. Hè? Dat de anderen die hebben eigenlijk dat boerenleven weer een beetje voortgezet. In ieder geval een van jouw broers.
Ja.
Ze zijn overleden, dat heb je meegemaakt in 2020 heb je beide broers, een zwager en een schoonzusje verloren. Dat is nogal wat.
Ja.
Je hebt me ook laten weten dat de geboorte van jouw dubbel gehandicapte dochter een persoonlijke gebeurtenis is die je hele leven toch met je meedraagt. Hoe uit jij zelf je verdriet? Hoe werkt dat bij jou persoonlijk?
Ja, nou ja, net als bij anderen wel, denk ik.
Met een gewoon mens.
Niet dat dat veel anders is. Natuurlijk, dat gaat ook met tranen gepaard. En het is ook belangrijk in welke context dat je bent natuurlijk en wie erbij is. Dat hebben we ook van ons onderzoek geleerd. Huilen doe je toch wel vooral in het gezelschap van mensen om wie je geeft, met wie je een band hebt. We doen dat niet graag in gezelschap van vreemden. Tenzij zo'n begrafenissetting natuurlijk. Dan ben je allemaal bij elkaar met een gezamenlijk hetzelfde doel natuurlijk. Hè, dat is iets anders.
Ja.
Maar als het gaat om persoonlijke dingen. Ja, daar ga je niet zo gauw in bijzijn van vreemden om huilen.
Is dat dan schaamte? Maak je je kwetsbaar? Wil je dat niet?
Ja, dat misschien ook. Maar het is vooral ook, denk ik, de kans is simpelweg groter dat je troost en steun krijgt van mensen met wie je vertrouwd bent. Hè? Ja. Wij hebben in ons onderzoek, zien wij dus ook dat huilen, dat doen we bij voorkeur tussen 6 en 10 uur 's avonds.
Oh.
Als we thuis zijn, hè? Dus in het gezelschap van onze romantische partner of onze moeder.
Ja.
He, dus we zagen dus ook, je hebt het fenomeen van wat wij noemen uitgesteld huilen. Er gebeurt iets op het werk of op school en dan hou je je tranen in. En dan kom je thuis en dan praat je daarover met je partner of zo. En dan barst je los.
Oh ja. Ja. Ad, ik heb jou gevraagd om, we praten zo dadelijk verder over dat fenomeen huilen. Ik heb je gevraagd om 3 liedjes mee te nemen die misschien op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden. Dat is een moment van dit, van vandaag eigenlijk. Hè? Want je zegt ook, als je dat over een jaar vraagt, dan zal ik wel weer andere liedjes hebben. Moest je er lang over nadenken of had je er snel 3 te pakken?
Nee, deze 3 had ik wel redelijk snel te pakken.
Ja. Ja. Herman Brood staat op de eerste van de 3 keuzes die je hebt meegenomen. Ja. Waarom?
Nou ja, het gaat om het liedje natuurlijk. Het is veel bekender van Frank Sinatra, My Way. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat kiezen. Maar ik vind het al leuk om Herman Brood, de versie van Herman Brood, dat vind ik dan nog een extra accent geven aan My Way.
And now, the end is near. And so I face the final curtain. my friend. I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've loved a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each shattered course, each careful step along the highway and more. Much more than that, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, babe, when there was doubt, I ate it up, spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now it still subsides. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the words he truly feels, in other words, one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Oh no, oh no, not me. I did it my way.
De grootste hit van Herman Brood, gedraaid tijdens zijn crematieplechtigheid. My Way, we kennen het vooral van Frank Sinatra, maar het origineel heet Comme d'habitude en werd als eerste opgenomen door de Franse zanger Claude François. Huilprofessor Ad Vingerhoets schreef het boek De Emotionele Mens, waarom onze emoties bepalen wie we zijn. Hoe is de emotie verdriet van nut in ons leven? Ik vind verdriet altijd een beetje een nare emotie. Ik zou liever vrolijk zijn.
Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Als ik een lezing geef, dan komt dat wel eens op. Hè, van... Zeg, hoe zou het zijn zonder emoties? Nou, ja, die positieve emoties, die willen we wel houden.
Ja, maar
die,
prettig. Ja.
Nee, maar Stel dat je iemand verliest en er zou geen verdriet zijn. We zouden gewoon overgaan tot de orde van de dag. Dat is toch een beetje unheimisch, een Kenny in het Engels. Hè? Dat is toch ook raar. En ook, je hoort dat ook van mensen die niet kunnen huilen of zo. Hè? Ik ben eens opgebeld door mijn vrouw en die zei van... Meneer Vingeroets, ik heb al 22 jaar niet meer gehuild sinds ik een doodgeboren kind heb gekregen. Is dat erg? Ik zeg, nou, dat moet ik eigenlijk aan u vragen. En zij vertelde van, nou, ja, ik vind dat op zich niet erg. Ik heb er geen probleem mee. Alleen op momenten dat er iets verdrietigs gebeurt in de familie... en iedereen huilt en ik loop daar zo rond... dan zegt ze van, gat, wat ben jij een enge koude kikker.
Koude kikker,
ja. Dat vind ik dan heel erg vervelend, zei ze. En dus dat is natuurlijk... wel een nare ervaring voor zo iemand. En kijk, als je nog een stap verder gaat... dan zie je dus dat onze hypothese is... wat wij hebben aangetoond, tranen verbinden. Het is belangrijk dat we huilen... omdat we daardoor makkelijker bij elkaar komen... en zodoende beter onze verliezen delen en zo. Ja. Je ziet het zelfs dus, hè, als je in een... cultuur-antropologisch perspectief. In vroeger tijden was het al zo... als er rampspoed was in de stam, dan kwam men bij elkaar... en dan ging men of samen bidden, of samen zingen, of samen huilen. En ook ter voorbereiding op een oorlog kwam men ook wel bij elkaar. Ook dezelfde dingen. Hè? Dus als alle neuzen dezelfde richting op moeten wijzen... als er sociale cohesie, als er verbinding moet zijn... In een community, in een gemeenschap, dan ging men dat doen. Omdat dat zo bevorderlijk is daarvoor.
Ja. Je hebt het heel erg nodig als mens om te verbinden.
Ja, ja.
Ja, je wil niet ergens buiten vallen.
Nee, precies.
Nee. Jouw hoofdstuk heet Verdriet, Rouw en Depressie.
Ja.
Horen die drie bij elkaar? Hoe dicht ligt dat bij elkaar? Of wat is het verschil?
Depressie, dat is dan weer echt, we hadden toen straks over de pathologische variant. Ja. Dan heb je eigenlijk echt hulp nodig van een psycholoog of een psychiater. Hè. En rouw, dat hoort bij het leven. Hè. Het is, dat wordt vaak gezegd van reacties op traumatische gebeurtenis. Het is een normale reactie op een vaak niet normale situatie. He, dat vind ik wel een mooie omschrijving. He, het is logischer en meer voor de hand liggend... dat iemand die een verlies leidt, dat hij rouw vertoont... Dan dat hij dat niet doet. Dan kun je gaan afvragen, wat is er aan de hand? Het is dan ook wel weer de bedoeling natuurlijk dat het toch... na verloop van tijd wel weer dat het een plekje krijgt... en dat dan die persoon weer het leven kan oppakken... en weer verder kan gaan. Want anders dan kan dat gaan zich ontwikkelen tot... dat heb je dan ook nog, pathologische rouw weer. En daar is dus de rol van anderen... Je netwerk, je sociale netwerk is er buitengewoon belangrijk bij.
Ja, dus mensen die weinig familie of vrienden om zich heen hebben... die hebben daar ook langer last van.
Ja. Ja.
Ja. Is rouw erg?
Hoe bedoel je dat? Het is...
Ik heb wel eens mensen gehoord die zeiden van... ik blijf maar rouwen. Ik heb mijn man verloren of ik heb mijn vrouw verloren... En ik raak dat maar niet kwijt.
Eigenlijk na verloop van tijd moet dat het wel zou dat wel moeten gaan lukken, want anders dan wordt het problematisch. Ja.
Ja.
Het is in feite, we noemen dat ook een vorm van mini-rouw, maar heimwee. Dus als je weg bent van je thuissituatie.
Terug naar een situatie die bekend is.
Als je weg bent van de thuissituatie, dan heb je dat gevoel. Zelfs soms ook zo extreem dat je niet kunt eten, niet kunt slapen. Soms krijg je koorts. Je kunt niet meer functioneren. Nee. Maar dan ga je terug naar de thuissituatie en dan is dat meteen ook weer over. Hè? Ja. Maar ja, goed, dat kan dus niet in geval van een overlijden. Hè? Dan is het een permanente situatie. Dus dan moet je proberen een modus te vinden, ja, om dat toch weer. Je hebt dus in feite als rouwende persoon heb je in feite een dubbeltaak. Hey, aan de ene kant moet je dus het verlies verwerken. En aan de andere kant sta je voor de opgave om weer met de nieuwe situatie, om daar weer aan te wennen en je daar dat eigen te maken of zo. Dus
ja.
Dat is best ingewikkeld.
Al een klus, hè?
Ja, dat is echt een hele klus.
In het begin van je boek schrijf je dat er in 1984 nauwelijks aandacht voor emoties was. Je zei ook, wij zijn gaan pionieren, hè, met deze onderzoeken. Daar wil ik graag zo meteen met je over verder praten. We stappen even weer terug naar drie mooie liedjes. We hebben net Herman Brood gehoord met zijn versie van My Way. Maar de tweede is net zo bijzonder in feite. Is ook wel eens een liedje wat ik bij een uitvaart hoor, Stairway to Heaven. Maar je kiest daar toch iets anders in. Vertel.
Ja, dit is een uitvoering van Hart.
En
dat was in het Kennedy Center in Amerika. Toen werd Led Zeppelin onder andere gehuldigd. Het is mooi om op YouTube te kijken. Dan zie je ook dat Obama zit daar in het publiek. En het is een heel speciale uitvoering. Luister, geniet. En ik zou zeggen, kijk even ook op YouTube.
Thank you.
1971 bracht Led Zeppelin het uit, Stairway to Heaven, geschreven door Robert Plant. Hier uitgevoerd door de Amerikaanse zusjes Nancy en Ann Wilson van de groep Heart. Live gespeeld in 2012 in de Kennedy Center in Washington. En Robert Plant vond het een briljante uitvoering van zijn nummer. Prachtig. Mooie keus. Ad, in het begin van je boek schrijf je dat er in de jaren 80 nauwelijks aandacht voor emoties was. Je bent gaan zoeken destijds naar, is er meer bekend over deze onderwerpen en over de onderwerpen emoties. Hoe kwam dat destijds en hoe is dat nu trouwens? Ja, met jouw boek is het er, begrijp ik.
Het is nu echt booming emoties. Maar op dat moment beperkte het onderzoek zich tot angst en depressie. Eigenlijk die zaken waarmee men in de klinische praktijk natuurlijk heel veel in aanraking kwam. Maar over spijt, over afgunst, schuld.
Waren het ook taboe onderwerpen? Op de
ik denk niet dat het echt taboe was. Maar in eerste instantie ging het dus toch wel om klinisch relevante zaken waar de aandacht zich op richtte. En men besefte nog niet zo wat het was om en hoe men onderzoek moest doen.
Ja.
Dat natuurlijk vooral, maar ook de rol van emoties, hoe belangrijk dat was. Bovendien had je toen ook nog Dat was toch wel de tijd dat het, ja, wat wij noemen het Skinner. Dat was een stroming in de psychologie die zich vooral toelegde op puur het gedrag. En dus niet wat er in het kopje omging. Oh ja. Emoties, dat was eigenlijk niet belangrijk. Het ging alleen maar om het zichtbare gedrag.
Ja.
En dat heeft dat natuurlijk ook geen goed gedaan. Hè?
Heeft het internet meegeholpen aan het feit dat het nu booming is? Je ziet heel veel zelfwerkclubjes, zelfhulpgroepjes.
Ja, uiteraard. Maar of dat veel invloed heeft gehad op het onderzoek, dat weet ik niet.
Wetenschap, nee.
En ja, het is trouwens ook nog wel grappig dat een verhaal uit die tijd, dat ging dan specifiek over liefde. Er was oppositie in het Amerikaanse congres van het idee van, nou, dan was men toch bang dat was iets dat moest mystiek blijven, dat moest geheimzinnig blijven. Het zou verschrikkelijk zijn als dat straks gereduceerd zou worden tot een paar stofjes in je kop of zo. Hè? Ja. Dus daar moest men afblijven, vonden sommigen. Dat had je dan ook nog dat meespeelde. Maar we zien dus sindsdien ook veel meer het belang van die emoties. Je ziet het zelfs ook als je het over trauma's hebt. Hè? Psychotrauma. Eerst werd dat gezien als een stressstoornis, maar dus waar angst vooral belang is. Maar nou zien we ook, zeker als je kijkt naar oorlogsveteranen, dat er vaak ook zeer intense gevoelens van schaamte en schuld een rol bij spelen. Dat zijn toch nieuwe inzichten. En dan realiseer je, oh, dus zo belangrijk is dat ook. Niet zomaar in het leven van alle dag, maar ook in allerlei toch klinische fenomenen.
Ja. Dan ben je wetenschapper, hè? Je bent onderzoeker. Je hebt gymnasium B gedaan destijds. Nu je dit onderzoek, zeg maar, in dit boek hebt gedeeld met de wereld, zou je kunnen zeggen dat je van je eigen boek ook dingen geleerd hebt, of van je eigen onderzoek, over je eigen situatie. Hey, nu begrijp ik meer over waarom ik doe wat ik doe, bijvoorbeeld.
Ja, dat heb je soms wel, maar of dat nou zo'n impact heeft, zijn toch wel een beetje
op dingen. Je eigen leven misschien?
Ja, maar goed, daar ga je natuurlijk dadelijk vragen geven een voorbeeld van. En dan sta ik met mijn mond vol tanden. Dus zal ongetwijfeld wel de invloed hebben. Maar om dat nou echt daar met duidelijke voorbeelden te komen, nee, het is toch vaak. Nou ja, ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd en af en toe dan maak ik met mezelf dingen mee. Ik zeg van, goh, dat is interessant.
Dat bedoel ik.
Dat wel.
Ja.
Over mijn gehandicapte dochter. Dat is natuurlijk heel stressvol. En hoe ga je daarmee om? En ik denk dat wij daar niet anders mee omgegaan zijn dan iedereen zou doen. En dat vond ik wel heel fascinerend. Dat we bleven hangen in feite van, als je zoiets meemaakt, waarom ik? Waarom wij? En dan is ook, mijn vrouw die was dan nog iemand die dronk geen alcohol, die rookte niet, die als ze hoofdpijn had, dan nam ze geen medicijnen tijdens de zwangerschap. Dus, maar als je dat doet, daar kom je niet uit. Dat lost niks op en je komt niet verder. En toen, zomaar op een bepaald moment, toen dacht ik van, ja, laat het nou eens omkeren. Waarom wij niet? En dat bracht zoveel rust. Toen snapte ik, ja, ik bedoel, ja, natuurlijk. Het kan ons net zo goed overkomen als ieder ander. En dat, ja, dat vond ik wel een bijzonder geweldig inzicht.
Thank you.
Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
Why the Sheriff Pale, Procol Harum, live in Denemarken in 2006 in het Lederborg Kasteel op het Deense eiland Zeeland. Begeleid door het Danish National Concert Orchestra and Choir. Jouw derde liedje, ook weer zo'n bijzondere versie.
Ja.
Niet de plaat gepakt, die we allemaal kennen, maar hoe komen we hier aan? Waarom staat dit ertussen?
Ja, eigenlijk het toeval dat ik dat op YouTube tegenkom. En ja, ik ben toch wel wild op in feite live uitvoeringen van en dan zeker van die speciale dingen.
Ja.
Met een groot orkest erbij of
een
zo. Een koor erbij. Dat vind ik altijd wel leuk.
Drie liedjes die, als je het vandaag zou moeten beslissen, op jouw uitvaart gehoord moeten worden. Ik hoop echt dat het nog heel lang duurt voordat het zover is.
Ja.
Nog één ding. Huilen lucht op. Is dat zo? Soms, maar vaak ook niet, schrijf je. In een groot onderzoek in 37 landen met meer dan 5500 deelnemers is die vraag grondig bestudeerd. Heb je een eenduidig antwoord?
Het is zo, huilen lucht op, dat kan zijn. Maar dan is dat bijna altijd het gevolg van de troost die je krijgt van anderen. En niet van het gedrag huilen op zich. Wij hebben in dat onderzoek aangetoond dat er drie belangrijke factoren bepalend zijn. Wat ook opmerkelijk was, wat wij vonden, is dat mensen die depressief zijn of die een burn-out zijn, die zijn dus geneigd om vaker te huilen, maar die zeggen eigenlijk nooit van dat het oplucht. Juist de mensen die het nodig hebben, die hebben er dus geen baat bij. En wij zagen ook dat als we keken naar wat de huiluitlokkende situatie, waarbij we een onderscheid maken dus tussen controleerbare situaties zoals een conflict situatie en een oncontroleerbare situatie, zoals het overlijden, die opluchting, dat die vooral gerapporteerd werd in geval van controleerbare situaties, maar eigenlijk nooit in het geval van oncontroleerbare situaties. En de derde factor was het gedrag van anderen. Als die met troost en begrip reageren, ja, dan voel je opluchting.
Toch weer die verbinding.
Boos worden en verbinding maken, ja. Maar als die boos worden, of die lachen je uit, nou dan die opluchting ver te zoeken.
Ja, dankjewel. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor, Ad Vingerhoets, onderzoekspsycholoog, emeritus hoogleraar emoties en welbevinden. Hij heeft zich in zijn onderzoekswerk vooral gericht op stress en emotie in relatie tot gezondheid. En hij staat bekend als 's werelds enige huilprofessor. En zijn boek De Emotionele Mens, waarom onze emoties bepalen wie we zijn, verscheen in 2021. Ik vond het een heerlijk boek.
Nou, dat hoor ik graag.
Dank daarvoor. Ja, maar het is ook een wetenschappelijke studie, dat weet ik. Maar het leest fijn en ik kan het iedereen aanraden. Het leert over jezelf. Dank je wel. Dank voor je komst naar de studio. En voor je muziek en voor je mooie levenswerk.
Dank je wel.
Alle goeds.
Koop Geersin.
Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor@nhmedia.nl. waarheenwaarvoor@nhmedia.nl.
Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH Radio.